Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 440 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Erik van Sebiele vorige maand bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema kerst.
Ik hou niet van dieren. Ik hou zo weinig van dieren dat ik ze eigenlijk niet eens wil eten. Ik ben niet voor niks al 17 jaar vegetariër. Er is één uitzondering. Ik hou ontzettend veel van pinguïns. Pinguïns, zwart, wit, waggelend. Ik kon vroeger uren naar ze kijken in Blijdorp. Ik denk een onverstoorbaarheid dat me trekt. Maar wat het me het meest trekt, is dat het zeedieren zijn die eigenlijk best wel ongelukkig zijn op land. Zo voel ik me ook wel eens. Ik ben ook veel liever op zee dan op land. Ik ben ook niet voor niks dan oceaanwetenschapper geworden. En als oceaanwetenschapper weet ik nog dat ik 10 jaar geleden ontzettend blij was dat ik de kans kreeg om op expeditie te gaan naar Antarctica. Eindelijk kon ik die pinguïns daar in het wild zien. De tocht waarom ik mee zou gaan was wel gevaarlijk. Het was naar een deel van Antarctica waar eigenlijk de meeste wetenschappers helemaal niet naartoe wilden. Waar onderzoeksschepen eigenlijk ook nooit kwamen, omdat het veel te ver weg was en veel te onherbergzaam. Maar omdat de expeditieleider toch heel erg graag wilde gaan, hebben we gewoon een schip gecharterd. Een oud Sovjet-spionageschip. Hartstikke onhandig natuurlijk en gevaarlijk, maar voor mij maakte dat alleen nog maar veel avontuurlijker en deel van het van de spanning. En zo vertrokken we. In december 2013 op tocht vanuit Nieuw-Zeeland voor 4 weken veldwerk op Antarctica. En dan na een paar dagen kwamen we de eerste ijsschots tegen op zee. En daarop, ja, echt waar, een dozijn pinguïns. Mijn geluk kon niet op. Ik was zo blij om ze daar te zien. We voeren door en een paar dagen later waren we op Antarctica. De kapitein parkeerde het schip zo tegen de ijsrand aan, loopplank naar beneden en we konden het ijs op. Ik was daar om mijn metingen te doen naar de temperatuur van het zeewater onder het ijs. Maar eigenlijk was ik daar natuurlijk om met de pinguïns te zijn. En die waren er. Duizenden pinguïns overal om me heen. En meeste van die, of eigenlijk allemaal van die pinguïns, hadden natuurlijk nog nooit een mens gezien. Dus ze waren helemaal niet schuw. Nu zijn er wel heel erg strenge regels voor onderzoek op Antarctica. En vooral over, als het over de dieren die daar leven gaat. Zo mag je de dieren nooit voeren. En je mag ook niet bij ze in de buurt komen. Je mag niet naar de dieren toe gaan. Je moet altijd minimaal 15 meter afstand houden. Maar dat weten die pinguïns niet. Dus op een ochtend, na hard werken, zat ik even uit te rusten op het ijs. En toen kwam er zo'n pinguïn, die kwam steeds dichterbij en dichterbij en dichterbij. En op een gegeven moment stond hij gewoon naast me. Hij begon een beetje te pikken aan mijn schoen. Dat is echt mijn allerdierbaarste pinguïnherinnering op Antarctica. Eigenlijk ging alles heel voorspoedig. Tot kerstavond. Op kerstavond brak er een storm los op Antarctica. En in die storm brak er een hele groot deel van een gletsjer. Een stukje verderop brak af. En al het ijs wat op die gletsjer was, dat kwam zo met de wind richting ons. En in die storm, het waaide heel hard, het was heel guur. Ik weet nog, ik was doodsbang. Het ijs hoorde ik tegen het schip aanrammen. En van het ene op het andere moment zaten we opeens vast in het ijs. 3 meter dik pakijs overal om ons heen. Ik was doodsbang. Ik wist niet of ons oude Sovjet-spionageschip wel zo bestand was tegen zoveel ijs en zoveel harde wind. De kapitein was ook bang en heeft toen de noodknop ingedrukt. En zo'n noodknop, dat zendt dan een signaal uit en dat betekent dat alle schepen in de buurt moeten komen om te helpen. Maar ja, we zaten aan het eind van de wereld, letterlijk denk ik op de plek het verst weg van andere mensen. Dus het zou dagen duren voordat het eerste schip bij ons was. Gelukkig was de storm wel snel gaan liggen en zo moesten de tijd doden. Ons schip lag vast in het ijs met best wel mooi weer. En zo heb ik kerst gevierd tussen de pinguïns op een ijs. Om de tijd te doden hebben we wat sneeuwballengevechten gehouden. We hadden een glijbaan gemaakt vanaf een kruiende ijsschots. 2 meter hoog, daar konden we een beetje op glijden en een beetje buiten spelen. En we zongen maar kerstliedjes en dronken glühwein in de middernachtzon. Want het was daar natuurlijk altijd licht rond kerst. Inmiddels was het ook nieuws geworden dat wij daar vast zaten, wereldnieuws. En ik weet nog goed dat op een gegeven moment ik een verzoek kreeg van het Jeugdjournaal om een keer live in de uitzending te komen om te vertellen hoe het was om vast te zitten op Antarctica. Met het vriendelijkere verzoek van de regie om er wel voor te zorgen dat er vooral heel veel pinguïns in de achtergrond waren. Ik ben blij dat ze bij het Jeugdjournaal ook weten wat de tofste diersoort op aarde is. Enfin, een paar dagen later en de eerste schepen kwamen aan om ons te redden. Het eerste schip was een hele grote Chinese ijsbreker. En die ijsbreker met een kapitein die wel zin had om eens te laten zien dat die Chinezen dat wel even zouden machen, zeg maar, op Antarctica. En dus zijn plan was om dwars door het ijs heen te varen, een kanaal te maken waar wij dan met ons Sovjet-schip achteraan konden gaan en zo weer vrij de open oceaan in. En vanuit de brug konden we ook zien dat dat schip, dat grote Chinese schip, steeds dichterbij kwam en dichterbij. Tot op een gegeven moment die niet meer dichterbij kwam. Achteraf bleek dat zij eigenlijk net zo vast zaten op dat moment als wij. Komt er een tweede schip, een groot Australisch onderzoeksschip. En de kapitein daarvan die keek wel uit, dus die bleef lekker op zee, aan de zeeijsrand. En zo hadden we eigenlijk een hele geopolitieke standoff op de Zuidpool, hè? Met mij en ons op dat schip, dat Sovjet-schip, 15 kilometer van de zeeijsrand af. Het Chinese schip, 7 kilometer van de zeeijsrand af. En dan de Australiërs op open water. En dan kwam een plan. Het was inmiddels al ver na Oud en Nieuw. Dus we hadden al die tijd maar daar een beetje op het ijs gezeten. Ik heb ook heel veel dvd's gekeken in die tijd. En terwijl dat plan was om dan met de Chinese helikopter eerst naar ons te vliegen, daar in te stappen en dan met die helikopter naar het Australische schip te vliegen. En zo ons te evacueren, ons wetenschappers, en zo weer in vrijheid te doen. Dat is één probleem. Ons schip had helemaal geen helikopterdek. En omdat het veel te gevaarlijk was om als een soort Tom Cruise aan touwen naar beneden en omhoog te gaan en zo, moesten we ergens een helikopterdek gaan maken daar op die sneeuw. Dus zijn we een ochtend lang met z'n allen, arm in arm, over die sneeuw lopen banjeren om ervoor te zorgen dat het een beetje plat was en een beetje hard was, zodat die helikopter kon landen. Een mooie landingsplek net naast ons schip op het ijs. Maar dat is niet genoeg. De Chinese helikopterpiloot, en ik verzin dit echt niet, die wilde alleen maar landen als er een H stond op dat ijs. He? Want een helikopter landt op een H. Maar ja, waar haal je een H vandaan op Antarctica? Dat is de kok van ons schip die bedacht dat er nog ergens in het ruim nog een paar blikken Nesquik poeder lagen. En dat je daar wel mooi een grote H mee kon maken. Dus ik heb daar helemaal die H gemaakt en nog een beetje relief aangegeven. En ik was eigenlijk best wel blij met het resultaat. Terug het schip in en toen gebeurde het. De pinguïns die een beetje rondliepen op dat ijs, die begonnen een beetje rond te... En die ontdekten dat die bruine sneeuw dat wel heel lekker was. Ze begonnen steeds meer te eten en eten en eten. En het is dus hartstikke verboden om het dierenleven op Antarctica te eten te geven. Hè? Helikopter komt eraan en door de herrie al die pinguïns gelijk weg natuurlijk. Wij in de helikopter. De helikopter weer omhoog. En ik weg van Antarctica. Ik was blij dat ik weer terug kon naar de bewoonde wereld. Ik was ook heel blij dat die pinguïns weer gewoon hun rust terug hadden. En eerlijk gezegd schaam ik me er wel een beetje voor. Dat ik dus misschien er wel voor gezorgd heb dat een paar pinguïns nu hartstikke verslaafd zijn aan suiker en cacao.
Dat is een verhaal van Erik van Sebielen. Erik is hoogleraar oceanografie aan de Universiteit Utrecht. Sinds zijn avontuur op Antarctica is hij nooit meer op zee geweest. Echt Gebeurd is sinds 2008 een maandelijkse verhalenvertelmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Maar om te vieren dat we 15 jaar bestaan, gaan we dit jaar ook een keer naar Koninklijk Theater Carré. Op woensdag 15 mei staan Paulien Cornelissen en ikzelf met 5 vertellers en een puberdagboekvoorlezer in Carré. En de kaartverkoop is begonnen. Meer informatie vind je op onze website echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat behalve uit Paulien Cornelissen, uit mij, Mieke Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, directie Hanne Ebbingen, zaaltechniek Willem Voice, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 440. Tot volgende week en vergeet als je op wereldreis gaat niet om een hele grote letter H mee te nemen.